Jag får kika.
Voorzitter.
Dames en heren, goedenavond. Welkom Beraad en Advies Welzijn. We hebben vanavond drie punten. De eerste is hamerstukken, de tweede statutenwijziging van de OPO en de presentatie van het RKC-rapport met betrekking tot de veiligheid. Als eerste agendapunt staat hamerstukken. Dat is voor Beraad en Advies een nieuw agendapunt. Vanuit de agendacommissie wordt u geadviseerd deze rechtstreeks als hamerstuk naar de Raad van 17 december te brengen. Mochten de fracties aangeven deze avond toch te willen bespreken, zijn ze in de gelegenheid geweest om dit aan te geven voor afgelopen donderdag. En dat is niet gebeurd. Dus ik stel voor om de stukken te weten opheffing geheimhouding stukken 2018... toestemming voor de tweede wijziging gemeenschappelijke regeling SVHW. En ten derde de vaststelling belastingverordening en belastingtarieven 2019 als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 17 december. Gaat u daarmee akkoord? Meneer Nielt.
Ja, voorzitter, ik had één opmerking. De gemeenschappelijke regeling SVHW is de vergaderdatum, staat daar verkeerd vermeld, bij het besluit. Dus dat moet even gewijzigd worden van 18 naar 17 december.
Dat is correct en de Griffie zou dat aanpassen, had ik begrepen.
Gaat het aanpassen.
Of die gaat het aanpassen in ieder geval. Zijn er verder nog mensen die, meneer Keurne?
Nou, het is meer een vraag. In de verordening tarieventabel legers 2019 zat geen bedrag bij de paspoorten. Is dat de bedoeling?
Ik ga dat even aan de Griffie vragen. Ja,
die vraag hebben we niet eerder gekregen, dus er is niemand die kan antwoorden nu.
Ja, deze vraag, ja. Nee, ik verstond de vraag niet. Ik zal de vraag even herhalen. Bij de lezersbepaling stond er geen prijs voor de paspoorten vermeld. Dus waarschijnlijk zijn ze nog niet bekend. Ik kijk even naar de G4, die weet het ook niet.
Ik werk bij Burgerzaken, dus ik wil die tarieven komen vanuit het Rijk. En het kan zijn dat die tarieven nog niet zijn bekend zijn. Ik kan me voorstellen dat die nog niet vernoemd zijn in het stuk. Maar het zou wel fijn zijn dat als ze voor de 17e er zijn, dat ze dan nog wel verwerkt worden. Want het is wel handig. Wij als raad stellen de lezersverordening vast. En je kunt hem niet meer in de loop van het jaar de lezersverordening aanpassen. Dus dat zou wel erg prettig zijn.
Ja, maar als het van Rijksoverheid niet bekend is, dan zitten we met een probleem, denk ik.
Ik ga er niet vanuit, hoor.
Oké. Ik kijk even naar de Griffie. Van worden zij verwacht dat ze voor de 17e aanwezig zijn? Ja. Ik zie ja knikken. Dan wordt die lezers die worden dan opgenomen voor 17 december. Goed zo, meneer Keurman?
Ja.
Ja? Oké. Is het verder akkoord om dit dan verder als hamerstuk door te schuiven naar de raadsvergadering van 17 december? Met twee aanpassingen. De datum van de SVHW en de lezerskosten van de paspoorten. Dank u wel, dan gaan die door als hamerstuk. De tweede agendapunt voor vanavond, dat is de statutenwijziging van de OPO. En dat is de scholen. Over dit stuk zijn vooraf geen technische vragen ontvangen. Mocht u toch nog een vraag hebben aan de wethouder, dan kunt u dat nu ook doen. En wat vindt u als fracties van de raadsvoorstel? Meneer Van Zalen, dan ben ik even de naam weer kwijt. CDA-fractie. Ja. Van de Kei. Meneer Little. Meneer Van Zalen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben naar het stuk gekeken en we hadden nog een paar vragen. En wellicht kan de wethouder daar gewoon simpelweg antwoord op geven. De eerste is, wat zijn eigenlijk precies de financiële consequenties met het besluit zoals we het nu gaan nemen? Dus hoeveel FTE gaan we nu krijgen in een nieuwe situatie. Hoe gaat de Raad ook nog toezicht houden in de toekomst? Hè? Dus wie komt er in die commissie? En hoe legt die commissie verantwoording weer af aan ons als Raad? En hoe gaat dat spel onderling? En klopt het dat afgelopen zaterdag al vacature voor de nieuwe toezicht voor het Raad van Bestuur in het Algemene Dagblad was geplaatst? Zo ja, waarom was er niet eerst gewacht met het besluit om het te plaatsen voordat wij hier als Raad erover hebben, voordat we hierover zouden hebben? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van der Kaai.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het nadeel van tweede spreker zijn is altijd dat de eerste spreker natuurlijk al wat gras voor je voeten weg kan maaien. Nog wel een tweetal concrete vragen. En die eerste sluit aan bij wat de heer Van Zalen al gezegd heeft. Als, met dit besluit worden we als gemeente in feite verder op afstand geplaatst van OPO. Tegelijkertijd worden we ook geacht, hè, als er dingen echt misgaan, om dat wel te signaleren en daar ook grip op te houden. Dus vandaar ook mijn concrete vraag, hoe worden wij daar als raad in gefaciliteerd na dit besluit? Het tweede is dat OPO zelf aangeeft dat met dit besluit er meer slagkracht kan worden ontwikkeld bij het tot stand brengen van vernieuwingen in het openbaar onderwijs in Albronswaard. En dat maakte mij even nieuwsgierig, want hebben zij dat in de oude situatie anders ervaren? Of wat gaat er in de nieuwe situatie veranderen? Dat zij denken met een raad van toezicht meer onderwijsvernieuwing tot stand te kunnen brengen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Kaai. Meneer Little van de EVA.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, meneer Sander, hè, dan word je vragen toch wel wat minder. Maar goed, toch ook wel, wat is de toekomstige rol van de gemeenteraad als er eventueel fusies gaat plaatsvinden? Want daar zie ik geen woord van staan, of ik moet het gemist hebben. Is de fusie nog steeds een richting waarop de huidige bestuur denkt voor in de toekomst? Dat, ik weet niet of daar over gesproken is of gaat gesproken worden. En past die betaalde bestuurder al binnen de begrotingen, wat meneer Van Zaal ook al zei, daar wordt geen woord over gesproken. Juist omdat de gemeenteraad geen toezicht meer heeft op de financiële situatie. Dat is ook een vraag. Hoe kan de gemeenteraad bijvoorbeeld de reservepositie van de OPO in de gaten houden? Dat waren ze, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Little. De heer Hezen als portefeuillehouder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal wat politieke vragen even proberen antwoorden. En dat is eigenlijk, is die vacature die geplaatst is, die verbaasde ons ook al enigszins, dat die er nu al in stond. Ik denk dat ze geen spreekwoorden meer behandelen op scholen tegenwoordig, want die was altijd, verkoopt niet uit voordat je de beer geschoten hebt. Dus ja, we kunnen hem ook niet zo goed plaatsen waarom het nu gedaan zijn. Het kan enkel zijn van, nou ja, goed, weet je wel, dadelijk mag die door. Laten we dan zo vlug mogelijk doorpakken daarin. En dan hebben we dit alvast als voortraject genomen. De financiën, die komt op konto van het bestuur zelf. Dus de gemeente treft geen enkele financiële prikkelen daarin. Het toezicht en de commissie die verloopt in principe identiek als de overige scholen. Maar ik denk dat mijn ambtenaar die naast me zit dat nog iets specifieker kan toelichten hoe dat dan in elkaar zit. Dus ik wil daarvoor even het woord geven aan meneer Grimsen.
Ja, dankjewel. Goedenavond. Nog even over die financiële situatie. Tot 1 januari van dit jaar was er een algemeen directeur die betaald werd uit de begroting van OPO. Die heeft zelf ontslag genomen en die kosten zijn weggevallen. En daarvoor in de plaats komt er in feite een bezoldigd bestuurder. Dus binnen de financiële kaders die in de begroting 2018 aan u voorgelegd zijn, worden deze kosten bestreden. Dus eigenlijk gebeurt er financieel niet zo heel veel. De consequenties voor de gemeente die blijven ja, eigenlijk onveranderd. Het is een stichting sinds 2004 op afstand met een eigen financiële huishouding. En ik vraag uiteraard elke keer als er iets gebeurt, kan dat dan binnen de begroting? Hoe zit dat? Nou ja, wordt mij elke keer verzekerd. Als u de begroting gezien heeft van 2018, dan heeft u ook gezien dat er forse reserves zijn. En nou ja, het risico voor de gemeente is onveranderd laag. Althans, zo wordt het aangegeven op dit moment. Wat de nieuwe situatie met de Raad van Bestuur betreft. Een aantal jaren terug is wettelijk verplicht gesteld dat er een scheiding van taken in het bestuur moest plaatsvinden. Dus dat is zeg maar de uitvoering van het onderwijs en het toezicht. Dat gebeurt nu in één orgaan, waarbij een stuk of 4, 5 mensen die rollen heel scherp moeten houden. Daar twijfelen ze wat betreft de professionaliteit zelf aan. En willen nu een slag gaan maken met een bijzonder bestuur, een professioneel bestuurder. Die dan die toezichthoudende rol die dan de uitvoerende rol zal hebben. En dan een raad van toezicht die wat meer op afstand de toezichthoudende rol zal hebben. Voor de gemeenteraad verandert er iets. Waar nu de begroting nog instemt met de begroting en bestuursleden aanstelt, krijgt u straks geen begroting meer, want die wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Maar uw toezichthoudende rol richt zich dan vooral op de Raad van Toezicht. U stemt in met of u stelt bestuurders binnen die Raad van Toezicht aan. En er komt straks, helaas staat er nu al een advertentie in de krant, maar straks komt er een voordracht van de stichting OPO aan uw raad. En eigenlijk hetzelfde als in het verleden met nieuwe bestuursleden gebeurde. Er was ook nog een vraag over fusie. Zal ik die ook nog?
Ja.
Nee, daar is geen sprake van. Althans, ik weet het niet. Ik hoor het niet. Ik heb er wel eens naar gevraagd, maar er is in het verleden hebben we hier ook gezeten en hebben over een fusievoorstel gesproken. Dat is destijds door de minister is dat tegengehouden. Die heeft negatief besloten. En op dit moment, voor zover ik het weet, is er geen sprake van een voorgenomen fusie.
Meneer Rittel.
Dank u, voorzitter. Dat begrijp ik, hè, want we hebben er als raad ook nog niks over gehoord dat dat gaat gebeuren. Maar we kijken natuurlijk ook naar morgen. Stel dat het wel gaat gebeuren, dan staat hier niks van in wat de gemeenteraad daarbij wel kan betekenen. Als ondersteuning of toch als toezicht. Maar dan stel dat gefuseerd gaat worden, dan zal er misschien extra geld moeten gaan komen. En als we dan daar niets over te zeggen hebben, dat zou een beetje apart zijn, denk ik. Dus dat wordt een twistpunt, vermoed ik.
Portefeuillehouder,
meneer Heesel. Een vraag.
Dat het wenselijk is om iets van over de fusie in de toekomst op die manier toch wel te noteren. Dat als zoiets aan de hand is, net zoals een paar jaar geleden, dat de gemeenteraad wel wat te zeggen heeft. Want dan heb dat invloed op besluitvormingen, dan krijg je veranderingen. Nu stemmen we in als raad wat hier nu voor ligt. Maar als dat gaat veranderen, dan weten we niet waar onze grenzen dan liggen, waar onze bevoegdheden dan zijn op dat moment, bij een fusie. En dat zou ik wel helder willen hebben.
Dus dank u wel, meneer Vergeensven.
Ja. De gemeenteraad heeft en blijft de bevoegdheid houden om in te grijpen op het moment dat getwijfeld wordt aan financiële huishouding of als de stichting de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs niet volgt. En dat is dat het openbaar onderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen. Voor iedereen onafhankelijk huidskleur of gezinte of anders. Als de gemeenteraad bij een fusievoorstel, want dan komt er toch een fusievoorstel van de stichting aan het college. Nou, als de gemeente twijfelt aan een aantal zaken, dan heeft ze nog steeds het recht om daar iets van te vinden.
Dank u wel. Meneer Littel, is het duidelijk zo?
Het is duidelijk. Ik ben er blij mee, want dan staat het minstens ook op de band. Dus dank u wel.
Dank u wel. Zijn alle vragen zo op deze manier beantwoord? Ik kijk even rond. Ja, dan wordt
aan u gevraagd om in te stemmen met de gewijzigde statuten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albanswaard, waarmee overgestapt wordt naar een organisatievorm met een raad van toezicht en een bezoldigd bestuurder. Kan dat als hamerstuk of kan dat, moet dat als een bespreekstuk naar de raad?
Voor ons kan het als een hamerstuk.
Ik zie iedereen knikken als hamerstuk. Dan gaat dit als een hamerstuk naar de raad van 17 december. Dank u wel. En we schorsen eventjes tot 8 uur. En dan heeft de Rekenkamercommissie tijd om even aan te sluiten en de zaak in orde te brengen. dames en heren. Ik zie dat iedereen weer aanwezig is. Dan gaan we verder met het derde punt van vanavond. En dat is het presentatie van de Rekenkamercommissie rapport Veiligheidsbeleid. De Rekenkamercommissie zal dit rapport presenteren, dus een welkom aan de heer Jan-Willem Verheij van de Rekenkamer. En naast hem is aangesloten mevrouw Margot Gerritsen, ook welkom. Dit is het laatste rapport van deze bestaande Rekenkamercommissie. 12 jaar hebben de leden van de Rekenkamercommissie de gemeenteraad trouw bediend met hun vele verzoeken. En ik wil verzoeken tot onderzoeken, ja. En ik wil hen ook daarvoor danken. Aan het einde zal ik terugkomen bij u met de vragen wat te doen met de aanbevelingen van dit rapport. En daar heeft u de vraag van of u zich kunt vinden in alle aanbevelingen aan de raad en het college. En of dat rapport verder moet worden besproken in een beraad tot advies. Ik geef nu het woord aan de heer Verheij voor de presentatie van het Rekenkamerrapport Veiligheidsbeleid.
Dank u wel, voorzitter. En dank dat we ook dit laatste rapport van deze Rekenkamercommissie nog aan u mogen toelichten. Naast mij, zoals al aangegeven, zit Margot Gerritsen. Dat is de onderzoekster van bureau Public Staff, die het onderzoek voor ons heeft uitgevoerd de afgelopen maanden. En ik wil u graag meenemen door wat wij gedaan hebben, het onderzoek wat we hebben gedaan, het onderzoek wat er is geweest, de onderwerpen die aan bod zijn gekomen, de zaken die naar voren zijn gekomen en welke conclusies en aanbevelingen we daaruit getrokken hebben. En daarmee hoop ik ook wat handvatten te doen voor verder debat in uw gemeenteraad. Ik ga erbij staan, dat presenteert over het algemeen makkelijker voor mij. Ik hoop dat de microfoon nog steeds vastlegt wat ik zeg. Dan is het in ieder geval ook voor het nageslacht bewaard. Mochten er vragen zijn, tussentijds puur verduidelijkende vragen, dan stel ik voor dat u die meteen stelt. Vragen naar aanleiding van de presentatie stel ik voor om die aan het einde in één keer te doen. Dat gaat over het algemeen wat makkelijker. Het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Veiligheidsbeleid is een taak van het openbaar bestuur. Daar gaat de overheid over. Het is een van de klassieke taken waar u voor staat. Maar wat een hele belangrijke is om te beseffen vanuit de rol van gemeenteraadslid. De gemeente voert regie op het lokale veiligheidsbeleid. En die kan dus echt richting geven aan waar gaat dat veiligheidsbeleid over, wat zijn de onderwerpen waar het over zou moeten gaan, wat zijn de prioriteiten, de aandachtsgebieden. En dat betekent dat het debat daarover in de gemeenteraad dus ook echt een wezenlijk debat is om invulling te geven aan wat ga je doen in dat veiligheidsbeleid. Toevallig een recent onderzoekje, Margot stuurde het vanmiddag nog naar ons toe. Meer dan de helft van de gemeenteraadsleden is zich er niet van bewust dat die regie bij de gemeente ligt. Heel veel mensen denken dat het bij een veiligheidsregio ligt of dat de burgemeester er primair over gaat. Die gaan over heel veel zaken in de uitvoering met specifieke bevoegdheden. Maar de regie ligt echt bij de gemeente en dus ook bij de gemeenteraad. En dat doet u door elke 4 jaar het integraal veiligheidsbeleid, de kaders vast te stellen van wat u met dat veiligheidsbeleid beoogt. Daarin worden dus de doelen vastgesteld en de manier waarop die bereikt moeten gaan worden. Samen met de partners die daarvan zijn. De burgemeester, zoals aangegeven, die heeft een aantal specifieke bevoegdheden. Die kan bijvoorbeeld overlastgevende panden sluiten, drugspanden sluiten. En hij kan inbewaringstelling doen, mensen laten opnemen in een GGZ-instelling. Dat zijn specifieke bevoegdheden, zo zijn er meer overigens waar een burgemeester toegerechtigd is. Dit onderzoek. We hebben onderzoek gedaan naar eigenlijk de PNC-cyclus, Plan, Do, Check, Act, in het veiligheidsbeleid. Hoe zit dat nou in elkaar in Albrandsvaart en wat komt daarvan terecht? Wat we gedaan hebben, het onderzoeksproces, bekende riedeltje denk ik van stappen die je zet. om van het vaststellen van een onderzoeksonderwerp te komen tot een eindrapport zoals dat hier nu bij u ligt. Redelijk bekend en dit onderzoek heeft wat dat betreft de klassieke stappen doorlopen. Veiligheid in Albrandswaard. Laat ik vooropstellen, Albrandswaard is een veilige gemeente. Het is niet zo dat hier enorme onveiligheid is en dat er van alles enorm mis is. Dat is ook niet onze aanleiding geweest om dit te gaan onderzoeken. Wel de aanleiding was dat wij cijfers tegenkwamen waaruit blijkt dat Albrandswaard net even wat minder scoort dan gemeenten van vergelijkbare omvang. En ook gemeenten die wat groter zijn, dus gemeenten tot 50.000 inwoners. Als je de cijfers vergelijkt, bijvoorbeeld op waarstaatjegemeente.nl, waar al die gegevens in zitten, dan zie je een verschil. En dat zie je niet alleen in de huidige situatie, dat zie je ook in de ontwikkeling van de afgelopen jaren. Woninginbraak is afgenomen, maar in de hele regio Rotterdam is woninginbraak meer afgenomen. Het totaal aantal misdrijven is gedaald, maar in de regio Rotterdam is het totaal aantal misdrijven meer gedaald. Dan kan dat zijn omdat andere gemeenten hele grote stappen hebben gemaakt. En zeker als Rotterdam een aantal stappen op dit vlak zet, dan telt dat natuurlijk zwaar door in de regio. Maar het zijn wel dingen die voor ons aanleiding waren om daar eens wat dieper in te gaan kijken. 87% van de inwoners voelt zich doorgaans veilig in de buurt. Dus best een nette score. En de verbetering van de veiligheid hier is ook in dit gebied is die dus aanwezig. Maar in andere delen van Nederland en Nederland als geheel is die gewoon net even wat meer geweest. Voor ons was dat aanleiding om eens even wat dieper te gaan kijken. We hebben daar een klein vooronderzoekje gedaan om te kijken van is dit een onderwerp om echt als onderzoek te nemen. En de conclusie voor ons was ja en toen hebben we een opdracht geformuleerd, een onderzoekster erbij gevonden die dat voor ons in kaart heeft gebracht. Zoals ik zei, we hebben heel erg gekeken naar de Plan, Do, Check, Act-cyclus, die PNC-cyclus in het veiligheidsbeleid. Omdat je juist eigenlijk op elk beleidsterrein, maar ook op het veiligheidsvlak, wil je goed van tevoren bepalen wat wil ik nou eigenlijk, wat wil ik bereiken, welke doelen hebben we, wat hebben we daarvoor over, wat gaan we daarvoor doen. En vervolgens weer monitoren of dat er dan ook uitkomt. Nou, wat zie je? Er gaat veel goed als het gaat om do. He, dus het doen in het veiligheidsdomein. Er wordt met allerlei partners wordt er samengewerkt. Er wordt heel praktisch gehandeld om te zorgen dat problemen die er zijn aangepakt worden en opgelost worden. Er zijn hele korte lijnen. Dat is het voordeel van een kleine gemeente. Je weet elkaar heel snel te vinden. Het gaat niet over veel bureaucratische lagen, maar je kan de telefoon pakken, je loopt even langs en je regelt zaken. Dat is goed, dat helpt ook het veiligheidsbeleid. En daardoor weet je ook snel wat er aan de hand is en kan je ook heel snel acteren. Dat is ook wat naar voren is gekomen in de gesprekken die gevoerd zijn en ook in het gesprek met de burgemeester. Als er wat aan de hand is, dan pak je de telefoon en dan wordt het geregeld. Tegelijkertijd is er in die cyclus wel ruimte voor plan en check. Plan, dat is dus wat je aan de voorkant doet. Het maken van het plan. Wat wil ik nou bereiken in het veiligheidsbeleid? En check, hoe monitoren we dat en hoe weten we wat ervan terecht komt. Daar laat dit onderzoek zien, is winst te behalen om die cyclus verder te verbeteren. De gemeente is dus, zoals gezegd, verantwoordelijk voor de regie op het veiligheidsbeleid. Zie je dat de gemeente dat op een bepaalde manier ook wel pakt. Maar vooral in zijn eigen uitvoering. Als het gaat om de regie naar anderen toe, naar partners toe, dan valt daar nog wat aan te verbeteren. Dat hebben we ook naar voren gehaald in de gesprekken met partners, bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie. Is die nou betrokken? Wordt die nou met de signalen die zij wel degelijk hebben over veiligheidsvraagstukken, wordt die intensief betrokken? Nou, wij halen dat niet uit de informatie die we naar boven hebben gehaald in het onderzoek. We denken dat dat wat sterker kan. Juist omdat zo'n woningcorporatie bijvoorbeeld ook heel nauw betrokken is bij mensen waar misschien wat aan de hand is op het gebied van veiligheid. Uit het integraal veiligheidsbeleid 2017-2020, dat is dus op dit moment het kader waarmee u werkt, het plan waarmee u werkt, daar is niet goed uit te halen hoe nou de prioriteitsstelling die daarin zit tot stand is gekomen. Waarom is gekozen voor de prioriteiten die daarin zitten? Het kunnen best de goede thema's zijn, dat is niet zozeer de discussie. Maar de vraag is wel van hoe is de keuze op die punten gevallen? U heeft het vastgesteld of uw voorgangers hebben het vastgesteld. Maar waarom hebben ze dat nou gedaan? Welke onderbouwing zit er voor die keuzes die in dat integraal veiligheidsbeleid zitten? Deels zien we dat daar niet echt cijfers aan de grondslag liggen. Of in ieder geval dat die niet zichtbaar zijn. Dat betekent dat je dus als raad ook niet direct die discussie met bijvoorbeeld de burgemeester daarover kan voeren of gevoerd hebt. Er was wel een veiligheidsanalyse en natuurlijk is die achter de schermen nadrukkelijk gebruikt bij het opstellen van dat integrale veiligheidsbeleid. Maar bij de raad was die niet bekend voorafgaand aan de behandeling van dat integraal veiligheidsbeleid. En de vraag is, zou je dat niet wel moeten doen om juist die discussie wat sterker te maken? En daar zit natuurlijk het risico in dat je vervalt in wat ik dan maar noem cijferfetischisme. En dat is niet wat deze rekenkamer aanbeveelt. Het mag van ons wat smarter, het mag van ons wat scherper op plan, do, check, act, de cijfers gebruiken. Maar doe dat wel om de discussie te voeren over het verhaal achter de cijfers. Dat is waar het in de kern wat ons betreft om gaat. Niet om te vervallen in lijstjes afvinken en dan kijken wat er goed en wat er niet goed gaat. En dan denken dat de veiligheid daarmee gewaarborgd is. Zo simpel zit de wereld niet in elkaar. Wat ik aangaf, de doelstellingen in het integraal veiligheidsbeleid zijn niet smart geformuleerd. Aan de voorkant heb je daardoor geen precies inzicht in wat nou de ambitie is. Waar wil je nou op uitkomen in 2020? En achteraf is daardoor niet eenvoudig vast te stellen voor u als gemeenteraad of die doelen ook gehaald zijn. Dat maakt het lastig om die controlerende taak die u als raad heeft in te vullen. Als het gaat om de aansluiting van de doelen op de verantwoording en de evaluatie. Je wil die doorgaande lijn hebben van duidelijke doelen gesteld. De burgemeester en de andere veiligheidsbetrokkenen in het veiligheidsdomein gaan aan het werk met de uitvoering van dat beleid. En dan wil je op een gegeven moment weer kunnen zien wat ze gedaan hebben en wat de resultaten daarvan zijn. Nou, die doorgaande lijn, die zien we eigenlijk onvoldoende. Drie van de vijf prioritaire thema's die in dat integraal veiligheidsbeleid staan, die zie je terug in de jaarlijkse actieplannen. Maar die andere twee, daar wordt wel op geacteerd achter de schermen, daar wordt wel wat mee gedaan. Maar u ziet het niet terug in de actieplannen en u ziet het dus ook niet terug in de rapportages die erover zijn. Dat maakt het lastig om grip te houden gedurende die hele uitvoeringsketen. En daarmee weet je dus ook niet hoe dat beleidsdocument, dat integraal veiligheidsbeleid, een verband houdt met de postveiligheid of de paragraaf veiligheid die in de begroting staat. Maar u stelt wel die begroting vast met dat geld wat eraan gefouteerd wordt. Tussentijdse evaluaties, die zou je graag willen zien, zodat je ook dat debat kan voeren met de portefeuillehouder, met de burgemeester. Van waar staan we nou, waar moeten we aan draaien, welke knoppen moeten we bijstellen, waar is behoefte aan. Misschien heeft de burgemeester wel behoefte om bepaalde besluiten te nemen, zodat hij beter kan acteren, beter resultaat kan boeken. Dat gesprek is op die manier lastig te voeren. En het gaat heel erg over concrete acties. En dat is goed, want je wil weten wat er van terecht komt. Het gaat ook om praktische politiek natuurlijk die je op gemeenteniveau met elkaar wil voeren. Maar je wil ook de onderbouwing daarvan in de beleidscyclus, die wil je terugzien. Dat kan wat ons betreft scherper. Specifiek hebben we gekeken naar het vraagstuk van ondermijning, ondermijnende criminaliteit. Dat onttrekt zich natuurlijk voor een deel aan het zicht, maar het is er wel. En wij zouden toch aanbevelen om daar het gesprek met de burgemeester over te voeren. op welke wijze je daar nou als raad bij betrokken kan zijn. Nou, zo'n ondermijning is natuurlijk een lastig onderwerp. Voor een deel wil je ook, geen slapende honden wakker maken. Je wil ook niet te veel aan het daglicht leggen van wat je op dat vlak allemaal doet. Want je hebt met zware criminaliteit te maken die je ook niet wijzer wil maken dan ze zijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel degelijk een vraagstuk waar de samenleving ook wat van vindt. En waar u als vertegenwoordiger van die samenleving dus ook bij betrokken kunt zijn. En ook hier heeft de gemeente wel degelijk die regierol om daar wat mee te doen. We zien hier ook verschil tussen de gemeente Albrandswaard en bijvoorbeeld de naburige gemeente Barendrecht. Waar juist intensief over de ondermijnende criminaliteit is gesproken. En dat kan deels in beslotenheid. Hè? Je wil geen pottenkijkers daarbij hebben op sommige momenten. Maar in Barendrecht gebeurt dat intensiever dan het hier gebeurt. Wil niet zeggen dat er dingen hartstikke misgaan in deze gemeente. Dat is niet wat wij zeggen. Wat we wel zeggen is dat u met elkaar dat gesprek zou moeten hebben. Om daar misschien ook meer richting aan te geven. En misschien op sommige momenten juist ook wel de publiciteit te zoeken. Om te laten weten aan de buitenwereld dat de overheid ze op de hielen zit. Laat ik een voorbeeld nemen van de afgelopen week in de buurgemeente Rotterdam. Waar de burgemeester heel nadrukkelijk expliciet naar buiten brengt dat hij 22 autoverhuurbedrijven in het snotje heeft. En dat als ze niet als de sodomieter een vergunning aanvragen, dat ze dichtgaan. Waarom? Omdat bekend is dat autoverhuurbedrijven vaak een front zijn voor hele andere bezigheden. Of ondersteunend zijn aan andere soorten criminaliteit. Dus daarmee legt hij juist ook door het heel expliciet naar de pers te brengen, legt hij iets op tafel. Nou, met elkaar zou u dat gesprek kunnen voeren wat ons betreft. Een andere, en dat is best een lastige waar we ook niet direct een oplossing voor hebben. Personen met verward gedrag, daar zijn de afgelopen tijd zijn er best de nodige onderzoeken ook landelijk naar geweest, kwetsbare personen, die soms een bedreiging voor de veiligheid kunnen vormen. Geen eens moedwillig, vaak omdat ze onkundig zijn, maar wel een probleem voor de veiligheid. Ja, want je buurman zal de gaskraan maar open laten staan of openzetten. Het lokaal zorgnetwerk wordt daar gemist. Dat was natuurlijk een manier om heel snel met verschillende partijen te schakelen. Met welzijn, met zorg, met politie, met gemeente. Om dat snel in het snotje te hebben en maatregelen te kunnen nemen. Dit kwam naar boven dat daar een dergelijk netwerk gemist wordt. En daar zou u het gesprek dus over kunnen voeren. Van hoe ga je zonder het lokaal zorgnetwerk weer op te tuigen, toch die functie op de een of andere manier weer terugbrengen.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Jazeker.
U hebt het over een lokaal zorgnetwerk, maar we hebben toch al een wijkteam in Albrandswaard die al deze zorg in zich hebt zitten.
Dan moet ik even kijken naar mijn collega's in de rekenkamercommissie. Het lokaal zorgnetwerk had volgens mij een andere samenstelling dan het wijkteam, als ik het goed zeg. Want in ons onderzoek naar de wijkteams is het gemis aan het lokaal zorgnetwerk ook al naar boven gekomen. Dus dat is een punt wat iets breder speelt. Maar wellicht zou u daar het gesprek over kunnen hebben, juist ook met het college, om te kijken van wat betekent dit nou, dat zo'n signaal naar boven komt. En wat zou je daaraan kunnen doen? Aanbevelingen voor de raad. Een jaarlijkse voortgangsrapportage op het integraal veiligheidsbeleid. U stelt dat beleidskader vast voor een periode van 4 jaar. Wij denken dat het logisch is om eens in de 12 maanden een voortgang daarvan te zien op weg naar het einde van zo'n periode. Zodat je daarna ook voor het volgende integraal veiligheidsbeleid, in 2020 moet het nieuwe beleid gemaakt worden, dat u ook de bouwstenen heeft om dat weer goed vorm te kunnen geven en daar de juiste prioriteit in te zetten. En daar sluit die tweede dus bij aan. Laat het college de ontwikkelingen ook gewoon goed in kaart brengen. De cijfers gebruiken om te onderbouwen welke keuzes er voorgesteld worden en waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Opnieuw, niet vanwege cijferfetischisme. Ga alsjeblieft niet lijstjes afvinken. Maar gebruik het om het inhoudelijke gesprek over de informatie achter de cijfers, het verhaal achter de cijfers, met het college te kunnen voeren. Probeer echt die diepte te zoeken, maar vraag het college wel om de bouwstenen eronder goed aan te leveren. Ga in gesprek buiten dit gemeentehuis. Er zijn heel veel partners in de gemeente die iets weten van veiligheid, die iets zien op het gebied van veiligheid, die dingen signaleren. En die weten waar de prioriteiten van hun achterban, hun netwerk zit. Voer dat gesprek en breng die informatie hier weer op tafel bij het vaststellen van zo'n integraal veiligheidsbeleid. Stel dus daarmee ook nieuwe eisen aan de vorm die het integraal veiligheidsbeleid na deze periode heeft. 2021-2024, want juist dat, daarin kunt u de aanbevelingen van dit rapport meenemen en daar gewoon een aantal stappen in zetten. En agendeer het onderwerp ondermijning. Niet om uzelf intensief bezig te gaan houden met het aanpakken van ondermijning, dat moet u vooral overlaten aan specialisten. Zeg ik ook even vanuit mijn eigen praktijk van gemeenteraadslid in een naburige gemeente. Ik heb daar allemaal geen verstand van, maar je moet wel dat gesprek kunnen voeren over de prioriteiten en scherpte hebben in hoe de diensten en de burgemeester dat onderwerp aanpakken. Aanbevelingen voor het college. Eigenlijk aansluitend op de eerste twee punten van de vorige sheet. We vragen het college om ook echt uw raad te faciliteren en te zorgen dat die informatie er ligt. We weten dat er heel veel cijfers zijn. Achter de schermen worden die ook gebruikt. Vraag het college om die cijfers ook met u te delen, zodat u dat inhoudelijke gesprek daarover vervolgens kan voeren. En een van de dingen die daarbij aan bod kan komen, is dat onderscheid tussen cijfers over wat er in Portugal, Roon en Portland gebeurt en cijfers van wat er in de instellingen gebeurt. Die hebben invloed op de totale cijfers van Albrandswaard. Als je dat op één hoop gooit, dan lijkt het alsof het hier minder goed gesteld is. Als je dat uit elkaar kan trekken, dan weet je ook of Albrandswaard eigenlijk wel degelijk gewoon gelijk oploopt met die vergelijkbare gemeenten. Of dat er toch nog een verschil blijft. Maakt het makkelijker om echt dat onderscheid. Wij hebben die informatie niet boven tafel kunnen krijgen. Dus wij hebben het niet. Maar het zou wel goed zijn om dat gesprek met het college te hebben. Van hoe ga je dat onderscheid nou wel maken? Want het maakt nogal verschil waar u op gaat sturen. Want sturen op de veiligheid in de instellingen, dat is voor u als gemeenteraad een stuk ingewikkelder. Daar gaat u namelijk niet over. Dan sturen op de veiligheid in Portugal, Roon en Portland. Daar gaat u wel over. We bevelen het college ook aan om de partners breder te betrekken bij datgene wat er gebeurt in dat veiligheidsdomein. Trek die partners aan tafel, voer het gesprek met ze. Net zo goed als de gemeenteraad zijn oor te luisteren legt, is het ook goed als het college ze aan de voorkant betrekt bij het formuleren van het beleid. Kijk op welke manier je die overlast van kwetsbare personen, personen met verward gedrag, vorm kan geven. Hoe je daar betere dingen mee kan doen. Dit sluit dus aan bij dat gemis van dat lokaal zorgnetwerk. Wat kan je nou bedenken als college, u als raad, om die veiligheid in die verschillende domeinen weer aan elkaar te verbinden? En zorg voor goede ambtelijke dossiervorming, zodat er ook snel gerapporteerd kan worden en snel informatievragen vanuit de raad beantwoord kunnen worden. Dat stelt u uiteindelijk in staat om bij het vaststellen van nieuw beleid en bij het vaststellen van de jaarlijkse actieplannen echt het gesprek met het college te voeren over wat is er aan de hand, waar moeten we aan draaien, welke knoppen zijn van belang om te zorgen dat die veiligheid echt een impuls krijgt. Daar waar dat nodig is. Hè. En eigenlijk is dat in een nutshell het rapport wat we naar u toegestuurd hebben. Ik geloof het dikste rapport is wat deze rekenkamer in zijn 12 jaar geproduceerd heeft. Maar neem het alsjeblieft ter harte, want er zit heel veel onderbouwing in van hoe we tot deze conclusies zijn gekomen. Misschien een paar noties als afsluiter. Zoals ik aangaf, we zijn met dit onderzoek begonnen omdat we een verschil zagen tussen Albrandswaard en vergelijkbare gemeenten. Er kunnen verschillen zitten, die zullen er ook zijn door de aanwezigheid van een aantal instellingen en de nabijheid van de grote stad met al zijn problematiek. Dat maakt Albrandswaard wellicht anders dan vergelijkbare gemeenten. Maar zorg dan wel dat je die informatie op tafel krijgt, zodat u ook echt dat gesprek kunt voeren. Van waar hebben wij grip op, waar gaan we over, wat vindt wel plaats binnen de gemeentegrenzen, maar waar gaan we niet over, waar hebben we geen invloed op. Dat is één ding. Tweede, dit onderzoek is heel erg ingegaan op de plan, do, check, act cyclus, op die PNC cyclus. Beschouw dat vooral als een hulpmiddel om uiteindelijk het debat, het gesprek met het college te voeren over die maatschappelijke doelen die u heeft, de maatschappelijke effecten van beleid, zodat u daar het gesprek over kunt voeren. Dus ga u niet blind staren op alleen maar de afvinklijstjes, maar gebruik ze als hulpmiddel om het gesprek met de burgemeester en met de andere collegeleden, voor zover ze over veiligheid gaan, erbij te betrekken. Dat is de bedoeling geweest van ons rapport. Wij hopen dat dat aanleiding geeft om echt een goed debat te voeren in het vervolg op vanavond. En als er vragen zijn, dan gaan we proberen ze te beantwoorden. Margot is erbij. Die heeft alle gesprekken gevoerd en alle feiten boven tafel gehaald, alle informatie boven tafel gehaald. Dus zij is er vanavond bij. En kan vanavond uw vragen beantwoorden.
Dank u wel, meneer Vrij, voor de uitleg die u heeft gegeven over het rapport. Het is al een interessant rapport, heb ik zo gezien. Ik kijk even rond van wie vragen hebben over het rapport. Mevrouw Blok. U bent vooralsnog de enige, mevrouw.
Ja, hele korte
meneer
vraag,
Van Zaal ook.
Hele korte vraag, kunnen wij die presentatie nog in de mail krijgen?
Die komt inderdaad op de mail, hoor ik net. Meneer Van Zalen.
Dat is eigenlijk niet echt een vraag, maar voor de laatste keer dat de rekenkamer hier zit, wil ik u complimenteren met het rapport. Ik ben blij met de conclusies die eruit komen. En ik hoop dat dit ook echt een handvat gaat geven voor de komende tijd om echt sturing te geven hierop. Dank daarvoor. Dank aan de hele rekenkamer hiervoor.
Mevrouw Verduin.
Dank u wel. Nou ja, de heer Van Zalen was me voor. Bedankt voor de presentatie. Erg helder. Eén vraagje die er nog bij ons leeft. Is er ook met de buurtpreventie in Albrandswaard gesproken? Omdat die toch ook een hele duidelijke rol speelt in de veiligheid, met name in Roon.
Dank u wel. Nee. Meneer Verheij.
Nee. Daar is niet mee gesproken, inderdaad. Nee, we hebben een selectie moeten maken natuurlijk van diverse spelers in het veld. We zijn ook beperkt in onze middelen wat dat betreft. Dus de keuze is gemaakt voor de partners waarmee we gesproken hebben. Die staan ook in het rapport aangegeven. Daar kunt u zien met wie we gesproken hebben.
Meneer Little, u had ook nog een vraag.
Dank u, voorzitter. Een vraag. Ja, ik heb het nodig opgeschreven, maar ik twijfel of ik dat nou hier moet leggen of dat we dat bij een beraad en advies doen. Wat zijn wat meer inhoudelijke vragen? Dus ik twijfel, omdat dit een presentatie is, hè, ik ben heel benieuwd naar wat u te vertellen hebt. En mogelijk dat daar dan nog andere vragen uit voorkomen, zou ik mijn god niet weten, moet ik ook over nadenken. Ik word ook wat ouder, dus ik heb meer tijd nodig. Maar ik neem aan dat dit onderwerp nog een keer terugkomt in een beraad en advies.
Dat is de vraag die we zo meteen gaan stellen. Maar als u zegt van ik heb inhoudelijk een vraag over dit rapport wat nu gepresenteerd is. De deskundigen zitten hier.
Dus als u een vraag aan de twee deskundigen van de Rekenkamer heeft, graag. Gaat het over andere zaken, zoals de veiligheid in de gemeente en richting bestuur? Dan komt dat waarschijnlijk in een beraad en advies terug.
Nee, dat begrijp ik. Nee, hoor. Het gaat echt over de stukken die we gekregen hebben en doorgelezen hebben. Van nou ja, een beetje interpretatie van, hey, ik zie dit, wat is dat, weet je wel. Ja, leg ik dat hier neer of bij het beraad of niet. Ik ga mijn uiterste best doen om wat te roepen strakjes. Dankjewel.
Maar u heeft dus nu op dit moment geen behoefte om een vraag te stellen aan... Ja.
Nou, geweldig.
Dit is het moment dat de Rekenkamercommissie er nog zit, dus vandaar.
Okay, nee, ik dacht dat mevrouw Gerritsen haar verhaal zou doen in eerste instantie. Oké, geweldig. Even kijken. Zal ik maar gelijk een aantal dingen achter elkaar benoemen? Dan... Oké. Het is keurig voor me opgeschreven in grote letters, want mijn ogen zijn niet meer zo goed. suggesties meegeven om een adviesraad van inwoners samen te stellen. Die burgemeester gevraagd en ongevraagd advies gaat geven over het vergroten van het gevoel van veiligheid. Input geeft voor het beleid en de vinger aan de pols te houden. Want dan heb je meerdere partners om daar zo mogelijk wat mee te doen. Dus een samenstelling uit de drie kernen van een man, vrouw, kinderen, jongeren, volwassenen. Weet je wel, dat mensen dus gevraagd en ongevraagd richting de burgemeester zou kunnen. Buiten de politie, buurtzorg, buurtpreventie. Er zijn zoveel groepen bij ons die aanvullend zou kunnen zijn. Dan zou ik ook graag de aandacht willen vestigen op de bedachte problematiek verwarde personen. Is die problematiek in onze gemeente nou werkelijk aanwezig? Of gaat dit over de regio? Over het tekort aan politie en de zogenaamde zorgplaatsen in de GGZ-afdeling. Wat is binnen onze gemeente nu precies het probleem en wat doen wij en de regio eraan? Dan een volgende, over de conclusies, punt 3. Dat vinden we deels positief. Korte lijnen, er wordt gehandeld, maar er staat eigenlijk ook dat alleen gewerkt wordt met een actieplan. Het IVB, ligt dat in de lado? Ja? Ja, omdat er alleen maar over een actieplan gesproken wordt. Dan over punt 6, conclusie 6 moet ik zeggen. Nou, daar staat dan weer de bevestiging van het idee van een adviesraad. In welke vorm dan ook, dat het zinnig zal zijn. Ja, helaas dat onze burgemeester ziek was in die periode. Maar ja, dan moet het wel door kunnen gaan. Hè? Dat mensen kunnen ziek zijn, ongeacht de belangrijkheid van een burgemeester. Maar dat mag niet zeggen dat de veiligheid dan opeens stopt. Dus die waarborg moet er ook wel zijn. Maar ja, goed, dat is ook weer... even kijken. Dan conclusie 8... dat is wel erg, althans vinden wij erg interessant. Ik vraag mij af wie precies het lokaal zorgnetwerk mist in het kader van personen met verward gedrag. Eigenlijk dat ik ook net al vroeg met het wijkteam. We hebben nu immers een wijkteam dat een feitelijke deskundige heeft over mensen met verward gedrag. Alle professionals uit de vroegere LZN zijn nu vertegenwoordigd in het wijkteam. Zij werken heel intensief samen met de gemeentelijke organisaties, de welzijn, woningcoöperaties, Antes en een veiligheidshuis. Dus wie mist nu feitelijk wie? Wat is de toegevoegde waarde? Wat zit daar meer in als in het wijkteam dat het nu is? Maar voor de rest is het fantastisch. Ik wil jullie hartstikke bedanken namens onze partij voor al het werk. Alsjeblieft.
Dank u wel, meneer Rittel. Mevrouw Gerritsen, u gaat de vragen beantwoorden? Of
nee,
meneer Verheij?
De...
Mevrouw Gerritsen, hallo.
Dat het IVB niet in de la ligt, maar dat er inderdaad in de dagelijkse praktijk vooral gestuurd wordt op het actieplan, wat jaarlijks wordt voorgesteld. En uit de gespreksronde, we hebben 6 gesprekken gevoerd met externe partners. Daar hebben 2 partners aangegeven dat zij het netwerk missen. Zeker als het gaat om gewoon de korte lijnen en het dagelijks contact. Zij kunnen dan wel aanschuiven bij het wijkteam. Maar dat is maar 1 keer in de 6 weken. Dat is allemaal wat ze zoeken nu voor de korte lijnen. moeten ze elkaar opzoeken. En op zich is daar niks mis mee. Maar ze hebben gewoon aangegeven dit te missen. En dat is in de randen van het onderzoek, is dit, van de gesprekken is dat naar boven gekomen. Ja.
Ja.
Dank u, en meneer Vrij.
Ten aanzien van... ik hoor een tweetal vragen die gaan over de adviesraad. Adviesraad van bewoners. En zou je daar iets mee moeten? Ik denk dat dat bij uitstek een gesprek is. Op basis van de informatie die in het rapport staat. Om dat gesprek met de burgemeester te voeren. Van zou je dat nou willen? En zo ja, op welke manier dan? In welke vorm? Wat verwacht je daar dan van? Dat lijkt me bij uitstek een punt om in het vervolg, in de volgende beraad, een advies met de burgemeester op te nemen en daar met elkaar dat debat over te voeren. Als het gaat over de problematiek van verwarde personen, kwetsbare personen, daar zit natuurlijk een regionaal verschil in. In de centrumstedelijke gemeenten van elke regio is dat veel intensiever aanwezig. In Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen kennen wat dat betreft een nadrukkelijker probleem dan de andere regiogemeenten. Maar het is in elke gemeente wel aanwezig en wel degelijk een zorg waar je dus aandacht aan zou moeten besteden.
Dank u wel. Meneer Little, is alles zo een beetje beantwoord zoals u dat had gewild?
Ja. De tijd zal het ook leren. Laat het ook helder zijn. Hè? Wat u ook aangeeft, hè? Dat de partners dat een paar die dat missen. Hè? Dat lokale zorgnetwerk, prima. We moeten die kansen ook geven, benutten. Het is uit het onderzoek gekomen. Dan kan ik wel het wijste jongetje van de klas proberen te zijn, maar dat ben ik helemaal niet. Daar zijn jullie voor met onderzoeken. Dat steunen we natuurlijk. Laat het ook helder zijn. En als het anders moet, dan moet het anders. Want dat gaat natuurlijk wel om de veiligheid van onze inwoners. En dat is het belangrijkste. Dank u wel.
Dank u wel. En verder zie ik geen mensen meer die een vraag hebben. Dan dank ik de Rekenkamercommissie en mevrouw Gerritsen ook in deze voor de beantwoording van de vragen. En ja, nogmaals, de laatste keer... Ja. We gaan nog als Rekenkamercommissie met u afscheid nemen op de raadsvergadering van 17 december. En dan hopen we u weer terug te zien en dan echt voor een afscheid. In ieder geval bedankt voor dit gedeelte. En dan gaan we even terug naar de vergadering. En kunnen de aanwezigen zich vinden in de aanbevelingen aan het raad en het college? En moeten de aanbevelingen van dit rapport nog in een voorbereidend besluitvormend advies worden besproken in een beraad en advies? Dat dacht ik ook al, want er zijn nog wel wat vragen en ik denk dat dat wel breed gedragen is. Dan zullen we dat in ieder geval in de agendacommissie inbrengen voor een beraad en advies. Nogmaals, hartelijk dank, ook de aanwezigen. Hartelijk dank en dan zien we u de volgende keer weer terug. Fijne avond verder. Ja.